Gemeente, aanstaande vrijdag 28 augustus hopen Mark Grimbis en Priscilla van der Sluis met elkaar in het huwelijk te treden om 12 uur in het oude gemeentehuis van Spijkenisse. En daarna willen ze hier in dit kerkgebouw een zegen vragen over een huwelijk en een kerkdienst die ik zelf hoop te leiden. En die begint 's middags om 2 uur. Volgende week zondag 30 augustus zal in de morgendienst de heilige doop bediend worden aan Silas van Zeventer. En 's avonds zal er niet dominee van Estrik voorgaan, maar op ikzelf voorbereiding heilig avondmaal te prediken. Er zijn 3 collecten vanavond. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de kerk Valdij. De tweede is een extra collecte voor het orgelfonds. En de derde collecte bij de uitgang is opnieuw bestemd voor de kerk Valdij. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, het zal vanavond mogen gaan over de enige ware God die zich in Christus Jezus heeft geopenbaard. En we beginnen met het zingen van Psalm 136, vers 1 en 3. Looft de Heere, want Hij is goed. Psalm 136, vers 1 en vers 3. Psalm 96, vers 3 en 6 mogen het antwoord zijn op de geloofsbelijdenis uit de 12 artikelen des geloofs. Psalm 96, vers 3 en vers 6. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden, gemeente. Heere, God van Israël, die zich in Christus Jezus aan ons heidenen hebt onthuld. Want overal waar uw woord gepredikt werd in de vergangene eeuwen en in deze tijd, daar wordt het woord geloofd en hem die gepredikt wordt aanbeden. Want dat zegt de Geest tot de gemeente. Dat is de inhoud van de boodschap van het evangelie. Niet alleen een overtuiging waarvan mensen overtuigd moeten worden. Niet alleen een opvatting of visie die inwisselbaar is voor andere opvattingen en visies. Maar een persoon wordt ons gepredikt. U de Heere zelf, aanbiddelijk opperwezen, dat Gij, waar niemand aan God gelijk is, van gelijk wezen met de Vader, aan ons U gelijk gemaakt hebt, maar niemand zonder ongebreidelde hoogmoed mag beweren, ik ben aan God gelijk. Mocht u het zeggen, Heer Jezus, door de Vader gezonden in de wereld. En zoals de apostel Paulus zegt, en deze Jezus heeft ons God geëxegetiseerd, uitgelegd. En in die uitlegging, Heere, komt u tot ons. En het is onze ootmoedige bede dat uw knecht vanavond uit mag leggen. Dat in de uitleg, in de exegese van de schriften, u meer en meer voor ons onthuld wordt en uw contouren worden aangescherpt en daarmee ons hart wordt verlevendigd en ons geloof, als het er mag zijn, wordt vermeerderd. En als er geen geloof is, dat het geboren wordt. Uw woord is met macht en majesteit. Uw woord is altoos ook verkondigd door mensen die in zichzelf dwaas zijn. En daarom door de dwaasheid der prediking maakt u zalig. Uw woord is niet gebonden aan onze tradities, inzettingen, overwegingen, invloeden, maar wil wel inspreken in onze invloedrijke tijd en inspreken in ons persoonlijk leven. U spreekt niet alleen tot ons en ons toe. We zijn niet alleen toehoorders van een opvatting of levensovertuiging, maar wij worden door de Heilige Geest tegenover u, de Heer Jezus Christus, geplaatst. En u bent het die tot ons spreekt. Heer, wonderlijk is het dat u ook aan dit volk te Appenbroek gedenkt. En die met ons verbonden zijn en u met ons meeluisteren, niet minder ook voor hen. Gedenk ons naar de grootheid van uw barmhartigheid in onze beslommeringen, in onze bekommeringen, in onze zorgen, in onze vreugden, in onze ziekte en zwakheid, in ons verdriet en eenzaamheid, maar ook in de voorspoed vanwege de voortgang die er gemaakt mag worden in ons leven. In de taak die u ons gegeven hebt, waar we vreugde aan beleven. In ons dagelijks geroepen worden om er te zijn voor anderen, waar we ook voldoening in mogen vinden. In datgene wat u ons op handen hebt gelegd, wat soms reden tot zorg geeft en belastheid, maar anders weer grote vreugde. Ja, Heere, als u in ons leven bent, dan zal het gaan, en waar u niet bent, gaat er niets. En daarom bidden wij u voor deze ganse gemeente, wat ook onze afkomst is, de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt, onze vandaag aan de dag door u bepaalde positie, de plaats waar we wonen, de taak die we hebben. Spreek tot ons, Heere, want we horen graag en we willen graag ophoren van u. Petrus, die ooit netten aan het boeten was en daarmee doorging omdat het zijn werk was, stopte toen u sprak. Geef dat onze aardse overleggingen, die lang niet altijd zondig hoeven te zijn, maar vanavond is, mogen stoppen om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Uit genade alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanavond, gemeente in Richteren 18. Dat is een boek, Richteren, wat geschreven werd over de periode nadat het volk onder Jozua het beloofde land was binnengetrokken. De 12 stammen van Israël. En God had aan alle 12 de stammen een bepaalde plek toegewezen. Een landstreek in Israël waar ze dus een stamgebied zouden krijgen. Maar van de stam van Dan gold dat ze wel een goede plek hadden toegewezen gekregen, alleen die plek werd voortdurend bedreigd. In de situatie waarin zij stonden hadden ze het verschrikkelijk moeilijk. Dan, het stamgebied van Dan was globaal genomen aan de kust van Israël, met uitlopers in het bosgebied van Eshtaol, waar ook Simson, de grote dan niet overigens, gewoond en geleefd had. Op zijn 16 gaat het nog over Simson. Maar vanuit het zuiden werd de druk van de Filistijnen steeds groter. En vanuit het noorden van Canaanitische volkeren, uit de streek van Tyrus en Sidon. Dus die volksstam Dan had het zwaar. En ze besluiten de problemen te ontlopen. Ze besluiten om af te zien van het erfdeel wat God hen gegeven had, de plaats die God hen gegeven had, en naar een andere plaats uit te zien. En die plaats die vonden zij helemaal in het noorden van Israël, in de buurt van een dorp of stadje Laïs. Tegenwoordig heet dat die streek de Danbanias. Als u in Israël geweest bent, zult u zich die prachtige bosrijke streek herinneren bij de bronnen van de Jordaan. En daar in het noorden zoeken zij een nieuw stamgebied. En dat was niet kosher, dat was niet in orde, dat klopte niet. Ze deden iets helemaal verkeerds. Daarbij kwam ook nog dat ze iemand in de arm namen om hen te bevestigen in deze weg. En die man heette Micha. Dat was een man die zei dat hij God lief had en diende, maar ondertussen diende hij de duivel. Dat was een valse profeet. In hoofdstuk 17 gaat het over die Micha, die zijn eigen moeder besteelt en vervolgens door zijn eigen moeder aan de afgoderij geholpen wordt. Het is aangrijpend als je het leest. Dus hij had een heel belast verleden, die man. En hij ging zonder God verder. En hij ging zijn eigen religie stichten met een efod, met een terafim en met twee afgodsbeelden. En dan beweerde hij ook nog dat dit de manier was waarop je de God van Israël moest dienen. Nou, die man die wordt dus ook nog op de weg geplaatst van die Danieten. Het is een buitengewoon interessant hoofdstuk en ook leerzaam, zoals we straks hopelijk zullen ontdekken. We gaan lezen Richter 18. In die dagen was er geen koning in Israël. En in diezelfde dagen zocht de stam der Danieten voor zich een erfenis om te wonen, want hun was tot op de dag, op die dag onder de stammen van Israël, niet genoegzaam ter erfenis toegevallen. Althans, dat was hun eigen opvatting. Ze vonden het niet genoeg. Zo zonden de kinderen van Dan uit hun geslacht 5 mannen uit hun einden, mannen die strijdbaar waren van Zora en van Eshtaol, om het land te verspieden en dat te doorzoeken. En zij zeiden tot hen: gaat, doorzoekt het land. En ze kwamen aan het gebergte van Ephraim, op weg naar het noorden dus, tot aan het huis van Micha en vernachten al daar. Dat is die valse profeet Micha. En zijnde bij het huis van Micha, zo herkenden zij de stem van de jongeling, de leviet, die bij Micha was ingetrokken en meedeed met zijn valse godsdienst. En zij weken daarheen en zeiden tot hem, die leviet: wie heeft u hier gebracht en wat doet gij al hier en wat hebt gij hier? Blijkbaar hadden ze die man ergens eerder ontmoet. En hij zei tot hen: zo en zo heeft Micha mij gedaan en hij heeft mij gehuurd en ik ben hem tot een priester. Toen zeiden ze tot hem: vraagt toch God dat we mogen weten of onze weg op welke wij wandelen voorspoedig zal zijn. Moet je nagaan. Ze vragen dus aan een man die op een volslagen verkeerde manier bezig is, de weg van God. En de priester zei tot hen: gaat in vrede, uw weg welke gij heen trekken zult is voor de Heere. Toen gingen die 5 mannen heen en kwamen te Laïs, dus in de Danbanias in het noorden. En ze zagen het volk, het welk in dezelfde het midden was, zijnde gelegen in zekerheid naar de wijze der Sidoniërs. stil en zeker zijnde. En er was geen erfheer die iemand om enige zaak schande aandeed in dat land. Ook waren ze ver van de Sidoniërs, hadden niets te doen met een enig mens. En dan keren die dan niet terug nadat ze gezien hebben dat die plaats een makkie was om in te nemen en dat het volk geen enkele defensie had en geen enkele verdediging, een muur of zo. En dan gaan ze terug naar hun stamgenoten, vers 8, en ze kwamen tot hun broeders, te Zora en te Estaol. En hun broeders zeiden tot hen, en wat zegt Galieden? En zij zeiden, maak u op en laat ons tot hen optrekken, want we hebben dat land bezien en ziet, het is zeer goed. Zoudt ge dan stil zijn? Wees niet lui om te trekken, dat ge heen en in komt om dat land in erfelijke bezitting te nemen. Als gij daarheen komt, zo zult ge komen tot een zorgeloos volk, en dat land is wijd van ruimte, want God heeft het in uw hand gegeven, een plaats alwaar geen gebrek is van enig ding dat op de aarde is. Het is een paradijs, mensen, daar moeten we naartoe. En dan breekt heel die stamband dan op. Toen reisden van daaruit het geslacht der Danieten van Zora en van Estaol, 600 man aangegord met krijgswapens, en ze togen op en legeren zich bij Kirjat Jearim in Juda. Daarom noemden zij deze plaats Machanedan tot op deze dag. Ziet, het is achter Kirjat Jearim. En vandaar togen ze door naar het gebergte van Efraïm en ze kwamen tot aan het huis van Micha. Weer op diezelfde plaats waar ook die verkenners tevoren geweest waren. Toen antwoordden de 5 mannen die gegaan waren, die verkenners, om het land van Laïs te verspieden, en zeiden tot hun broeders, weet gij ook dat in die huizen een efod is en terafim en een gesneden en een gegoten beeld? Zo weet nu wat u te doen staat. Toen weken zij daarheen en kwamen aan het huis van de jongeling de leviet ten huize van Micha. En ze vraagden hem naar vrede. Die 5 mannen gaan alleen naar binnen. En de rest blijft buiten staan. En die houden die priester aan de praat. Want wat ze binnen gaan doen, dat is ook niet koosje. Dat klopt ook niet. En die 600 mannen die van de kinderen van Dan waren, met hun krijgswapens aangegord, bleven staan aan de deur van de poort. Maar de 5 mannen die gegaan waren om het land te verspieden, gingen op, kwamen daarheen en in, en namen weg stalen het gesneden beeld en de efod en de terafim en het gegoten beeld. De priester nu bleef staan aan de deur van de poort met de 600 mannen die met krijgswapens aangegord waren. Als die nu ten huize van Micha waren ingegaan en het gesneden beeld, de efod en de terafim en het gegoten beeld weggenomen hadden, zo zei de priester tot hen, toen hij dat in de gaten kreeg, wat doet gij? Zij zeiden tot hem, zwijg, leg uw hand op uw mond en ga met ons en wees ons tot een vader en tot een priester. En dan komt er een geweldig aanbod. Is het beter dat gij een priester zijt voor het huis van één man of dat ge priester zijt voor een stam en een geslacht van Israël? Toen werd het hart van de priester vrolijk en hij nam de efod en de terafim en het gesneden beeld en hij kwam in het midden van het volk van Dan. En dan reist die man met hen mee met al zijn afgodische snuisterijen. Dan lezen we van de Danieten, alzo keerden zij zich en togen voort en ze stelden de kinderkens en het vee en de bagage voor zich. Dus de strijdbare troepen die kwamen achteraan. Ze waren blijkbaar bang dat in de achterhoede er problemen zouden kunnen ontstaan. En dat gaat ook gebeuren, want als ze nu verre van Micha's huis gekomen waren, zo werden de mannen zijn in de huizen die bij het huis van Micha waren bijeengeroepen. En ze achterhaalden de kinderen van Dan. En ze riepen de kinderen van Dan na, terwijl hun aangezichten omkeren, en zeiden tot Micha, wat is u dat gij bijeengeroepen zijt? Toen zei hij, Micha, gij hebt mijn goden die ik gemaakt had weggenomen, mitschades de priester, en zijt weggegaan. Wat heb ik nu meer? Wat is het dan dat gij tot mij zegt, wat is u? alsof er niets aan de hand is. En dan krijgen ze een forse bedreiging te horen, Micha en zijn buren. Maar de kinderen van Dan zeiden tot hem: laat uw stem bij ons niet horen, opdat niet misschien mensen van bitteren gemoede op u aanvallen en gij uw leven verliest en het leven van uw huis. Alzo gingen de kinderen van Dan hun speeks, en Micha, ziende dat ze sterker waren dan hij, zo keerde hij om en kwam weer tot zijn huis. Zij dan namen wat Micha gemaakt had en de priester die hij gehad had, en ze kwamen te Laïs tot een stil en zeker volk en sloegen het met de scherpte des zwaards, en de stad verbrandden zij met vuur. En er was niemand die die kolonisten uit Sidon verloste, want ze waren verre van Sidon en ze hadden niets met enige mens te doen. Ze waren op zichzelf. En het stadje lag in het dal dat bij Beet Rehob is. Daarna herbouwden de Danieten de stad en woonden daarin. En zij noemden de naam van de stad Dan naar de naam van hun vader Dan, die aan Israël geboren was, hoewel de naam van deze stad tevoren Laïs was. En de kinderen van Dan richtten voor zich dat gesneden beeld op. En Jonathan, de zoon van Gerson, de zoon van Manasse, hij en zijn zonen waren priesters voor de stam der Danieten, tot de dag toe dat het land gevankelijk is weggevoerd. Alzo stelden zij onder zich het gesneden beeld van Micha, dat hij gemaakt had al de dagen dat het huis Gods te Silo was. Tot zover de schriftlezing. Een kerntekst vinden we in het zesde vers, waar de boodschap komt: gaat in vrede uw weg, welke gij zult heen trekken, het is voor de Heere. Het is niet voor jezelf, maar je doet het voor God. Gemeente, we gaan eerst zingen uit Psalm 113. Het eerste, het tweede en het derde vers, waarin hetzelfde thema als de voorgaande psalmen ook weer aan de orde komt en door ons gezongen mag worden. Psalm 113, vers 1, 2 en 3. we denken wel eens dat we in een tijd leven waarin alles zo anders en zo nieuw is, wat nooit nog in de wereldgeschiedenis is voorgekomen. Maar misschien dat jullie het met me eens zijn als ik zeg dat je onze tijd zou kunnen omschrijven als een periode waarin de mensen heel individueel precies datgene doen wat goed is in hun eigen ogen. You get what you see is niet alleen in Engelstalige landen een heel belangrijke uitspraak geworden. Maar ook bij ons, je krijgt wat je ziet. Hè? En als je voldoende erin stopt aan emotie, aan passie en energie, dan komt het allemaal, dan komt het goed. En dan lees je in Richteren 17 vers 6 hoe de tijd van toen, zo'n 1200 jaar voor Christus, gekarakteriseerd werd. En dan denk je dus blijkbaar niets nieuws onder de zon. En ieder deed wat recht was in zijn ogen. Zijn eigen ogen. Dat is opmerkelijk, hè? Het zit dus diep in de mens dat je doet wat recht is in je eigen ogen. En dan hebben wij andere mensen ook nodig. Ja, niet omdat we onze visie nog moeten onder woorden brengen of moeten vormen of zo, want die hebben we zelf al. Niet dat we onze mening nog van een ander moeten zien te krijgen, want die hebben we zelf wel. Maar een ander moet ons bevestigen, zeggen we dan tegenwoordig. Veel mensen die in psychische nood komen in onze tijd, die horen ook van een psycholoog dat ze te weinig bevestigd zijn. We hebben mensen nodig om ons heen, dat is natuurlijk waar, die ons bevestigen. Die zeggen dat we iets goed of niet goed doen. En dan voel je al dat het een probleem gaat geven. Als onze tijd ook leert, zit gewoon in de lucht. Je moet doen wat goed is in jouw ogen. Dat is puur vanuit jezelf denkend, naar jezelf toe denkend. En tegelijkertijd, hoe krom het ook is, zoeken we bevestiging bij anderen. Die moeten dan ons op de schouders kloppen en zeggen, je doet het goed. Dwaas is dat eigenlijk. Zijn de tijd voorbij dat mensen van hun ouders en grootouders die bevestiging ook kregen. Niet dat die ouders en die grootouders dat niet meer willen geven. Oh jawel. Maar ze krijgen dat kans vaak niet meer. Want de jongere mensen van onze tijd zijn volop van deze tijd. En als ze bevestigd willen worden, dan moet dat indirect en niet al te direct. Want ze kunnen niet hun zwakheid laten zien. En daarmee aangeven dat ze ook niet alles misschien weten. Of misschien wel niet alles. Zegt het zo goed, jonge mensen? Of kleun ik nou mis? Trouwens, mensen van de middelbare leeftijd, wij hebben dat aan onze jongeren geleerd, toch, hè? Ze hebben het van ons afgekeken. Dat is toch zo'n beetje hoe dat, tenminste een aspect van het denken in onze tijd. Je merkt dat ook heel sterk in de kerk. De mensen zoeken leraars op. Ze zoeken dus predikers op die hen bevestigen. De apostel Paulus kondigt die tijd aan. Hij zegt dat in de laatste periode voor de wederkomst van Christus de mensen zichzelf leraars zullen opgaderen. Die zeggen wat ze willen horen. Wel, in Richteren 18 gaat het over zo'n leraar. Een self-made priester. Die zegt wat de mensen uit de stam van Dan willen horen. Hij zegt, ga heen in vrede. Gaat goed. Wat jullie doen, de weg die jullie gaan, dat is zo, dat is voor God. Je kunt het ook nog zo uitleggen dat ze bedoelen te zeggen, Jullie zijn zo goed bezig dat de weg die jullie gegaan zijn en willen gaan, dat die zelfs voor God goed is. God is daar blij mee. En dat was precies wat hij dan niet wilde horen. U en ik en jullie zitten graag onder een prediking die vertelt wat we al wisten en bevestigt wat wij al dachten. En vervolgens ook goedkeurt wat we gedaan hebben en wat we gaan doen. Een heel wrang voorbeeld daarvan is dat mensen die toegeven aan onnatuurlijke gevoelens, mannen met mannen in onze tijd, vrouwen met vrouwen, de kerk verlaten waar gezegd wordt op grond van Gods woord is dat niet goed. Want dan worden ze niet bevestigd. Dus dan zoeken ze een kerk op waar gezegd wordt, ga in vrede. Ga in vrede. De weg die gij gaat, de weg die gij zult heen trekken, is voor de Heere. Is goed voor God. Voor jezelf, maar ook voor God. En dus hebben wij dominees, als we dat soort dingen wel volhouden, die in de Bijbel staan en zeggen van, op grond van de Bijbel moet ik zeggen dat het niet goed is als je dus homoseksuele praxis bedrijft. Die hebben een probleem. Dat zijn intolerante mensen. Dat zijn mensen die niet meer van deze tijd zijn. Waarom niet? Een dominee moet bevestigen dat ik mag doen wat goed is in mijn ogen. En als die dominee dat niet doet, heeft die dominee een probleem. Heb ik een probleem met die dominee? Dan ga ik niet meer naar hem toe. Ik blijf weg uit de kerk. Of ik zoek uit wanneer een andere dominee preekt. En dan kom ik dan naar de kerk. Want die dominee mag dat absoluut. Hij komt aan mijn persoonlijk leven. Voel je aan waar ik en u en jullie allemaal mee worstelen in onze tijd. We zijn allemaal van die geest doordrenkt. Hè? Die zegt, wat ik doe, wat ik zie, wat goed is in mijn ogen, dat is in principe de waarheid. Is dat niet jouw worsteling met je collega's of mensen die je op school, niet alleen in de wandelgangen spreekt, maar waar je ook wat meer contact mee hebt, dat je merkt hoe zij door die geest worden geleid en aangestuurd. Feel free. Voel je vrij. Een Amerikaanse uitlegger van de Bijbel noemt dit een van de hoofdzonden van de kerk in Amerika. En ik zat te denken, misschien is het ook wel zo in Nederland. En dan vertelt die uitlegger dat in Amerika er vele christenen zijn die bij zonde denken aan liegen, bedriegen, stelen, vermoorden, overspel enzovoorts. En dat is ook zonde. Maar, zegt hij, dit, hè, dat wij ons eigen pakket kiezen, onze eigen religie maken, hè, net zoals die Micha, die los van de God van Israël zijn eigen religieuze pakket samenstelde. Hij had daarin ook ingecalculeerd en daarbij betrokken een efod. Dat herinneren we wel aan de dienst van God. En een terafim, dat was meer iets van zijn eigen tijd. Iets van de mensen om hem heen, de heidenen. En hij had ook een gegoten beeld en een gesneden beeld. Dat was dan ook iets meer van het eigen tijdse invullen van de dienst aan God. Zoals wij tegenwoordig onze digitale beelden hebben. Waar we nogal wat eer aan kunnen bewijzen. Die man had zijn eigen religieuze pakket samengesteld. En wee degene die er wat van zou zeggen. En om dat probleem te ontlopen dat hij mogelijk een Elia zou tegenkomen. Of dat soort figuren, of een Elisa. Of een andere echte man van God. Die zou zeggen, wacht eens even vader, het gaat niet goed met jou. Was hij naar een plek getrokken waar hij dus zijn eigen godsdienstige gevoel op zijn eigen manier kon invullen en beleven. Dat is iets waarvan die Amerikaan terecht zegt, dat zit in onze tijd. Hè? Mensen die ook gewoon thuis blijven om te zeggen, ik kan bij mijn laptop op mijn eigen manier beleven zoals ik denk dat het moet. Ik ben zijn naam even vergeten, maar de ex-directeur van Philips heeft ooit eens een keer tegen mijn broer gezegd in een gesprek over de toekomstige ontwikkelingen in de digitale wereld, televisie, internet en zo. Je zult meemaken dat straks de kerken ook veranderen, omdat de mensen via internet en een zoekmachine zullen kiezen uit een soort gemeente met een type prediking en een bepaalde soort gemeenschap, en dan zullen ze zich weer aansluiten digitaal. En ze zullen dus niet meer in de kerken komen, want ze zullen hun eigen religieuze pakket samenstellen. Dat zul je dus meemaken, zei die man toen, bij evangelische christenen, bij charismatici, bij reformatorische christenen. Dat gaat gebeuren. En je ziet in onze tijd het begin er al van. Hè? Ik denk dat dat wel eens een profetie kon zijn, die voormalige directeur van Philips heeft uitgesproken. Maar wat die man toen niet gezegd heeft, maar misschien wel gedacht, dat weet ik niet hoor. Dat is dat dit precies is dat een ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Die man op de kansel, die heeft een visie, en dat is goed om naar te luisteren, maar ik heb de mijne. En hij heeft een opvatting over mijn persoonlijk leven die ik totaal niet deel. Bovendien laat hij in zijn eigen huis blijven en naar zijn eigen gezin kijken. Dienaar van God die mij moet vertellen het wel en het wee, dat is niet meer van deze tijd. Ik kan heel goed zelf bepalen wat wel is en het wee ontlopen. Ik zit aan niemand te wijzen, u begrijpt het toch wel, hè? En als ik wijs, wijs ik met drie vingers naar mezelf. Dit is de geest van de tijd. De mentale gemeente, zei die Philips-directeur, is de gemeente van de toekomst. De gemeente die via de zoekmachine zelf uitzoekt, leraars opgadert naar hun eigen begeerlijkheid. Lieve mensen, als dit zich gaat voltrekken in de gemeenten van Jezus Christus, ook in Nederland, moet u niet gelijk concluderen, dus een oordeel over de gemeente, of het gaat mis in de gemeente. Want er gaat ook een schifting plaatsvinden. Tussen wie God wil dienen over bepaalde grenzen heen en wie dat niet wil. Ik bedoel, die grenzeloze mensen, dat zijn de volgelingen van het Lam, die verder gaan als een ander in hun liefde en incasseren enzovoorts. Daar heb ik het al meer over gehad. Mag ik nu eens wat invullen hoe nu die eigentijdse mens, ook binnen de kerk, daarin getuind is? Je ziet het in deze geschiedenis. Wat is er gebeurd met die mensen en dan? Ze hadden een grondgebied toegewezen gekregen van de Heere. God had gezegd, woon daar. Maar er kwamen problemen. En die problemen die moesten ze niet. Net zoals wij de problemen proberen te ontlopen. Laten we maar eerlijk zijn. En toen zeiden ze tegen elkaar, wij gaan dat probleem oplossen. Wij gaan een grondgebied in Israël opzoeken waar we in stilheid en gerustheid kunnen leven en niemand ons benauwt en niemand ons tegen kan komen of tegen kan zitten. Dus ze sturen vijf verkenners uit. Die komen uiteindelijk dan bij een kolonie uit van de Sidon, van de mensen uit Sidon, tegenwoordig van Libanon. Die woonden bij de kust en die zijn het binnenland ingetrokken. Want daar bij Betere Gop, dat is een schitterende vallei. Helemaal het uiterste noorden van Israël. En het lijkt een paradijsje daar. En die kolonie van de Sidoniërs, die die voelden dat ook zo, want die hadden geen muur om de stad. Ze leidden stil en zorgeloos hun leven, staat er. En er staat ook heel treffend, er was ook geen erfheer die iemand om enige zaak schande aandeed, zo staat er vers 7. Wie is dat, die erfheer? Dat was een overheidsambtenaar. Leg zeg maar de vorst van de stad of de oudste of de regerende persoon. Iemand die de erfenis moest bewaren van het voorgeslacht. Hè? Onze overheid is in wezen ook een orgaan, wat als het goed is, recht en orde, normen en waarden van het voorgeslacht doorgeeft, de erfenis doorgeeft. Nu was daar een erfheer in die kolonne van de Sidonius, die niemand ergens schande om wilde aandoen. Met andere woorden, hij zei nooit nee tegen de mensen. Hij vond het goed dat ze allemaal deden wat goed was in hun eigen ogen. En hij zei, dat is goed. Hij bevestigde dat. Ik zal jullie geen problemen maken. Ik zal jullie nergens schande aandoen. Hij zou nooit zeggen tegen iemand die de boel had opgelicht, en dan kom jij voor het gericht, en dan zal ik jou op de schande zetten, aan de schandpaal nagelen. Wel nee, dat deed die man niet. Vrede, vrede, geen gevaar. Moet tolerant zijn ter opzichte van elkaar en elkaar respecteren. Dat was de toon die daar in dat stadje Laïs elke dag te horen was. Net zoals in onze tijd. En het was helaas ook de toon die begon rond te zingen onder de stammen van Israël, dan voorop. Ontstellend, niet waar? Wat je in onze dagen voor je ogen ziet gebeuren, wordt hier beschreven, was toen ook al zo. Nee, ze hadden geen erfheer die hen iets schande zou aandoen. En bovendien, ze hadden niets te doen met enig mens, staat aan het eind van vers 7. Dat is ook typisch iets van onze tijd. Ieder voor zich en God voor ons allen. Je moet je niet bemoeien met een ander mens. Ook al gaat het helemaal fout met hem, daar heeft hij zelf al gekozen. Moet je respecteren. Die Danieten, die hadden ook van die geest. En ze dachten bij zichzelf, stil en zorgeloos leven, geweldig. Geen problemen, top. Een plek zoeken waar het probleem ontloopt, fiat. Het geschieden. En ze besteken het om de plek te verlaten die God hen toegewezen had. Hoeveel christenen verlaten de kerkplek die ze van de Heere gekregen hebben, omdat ze de problemen willen ontlopen? Nu even niet, geen strijd. Want in de kerk hoor je dingen die je niet goed doet, wil ik niet horen. Ik wil bevestigd worden in mijn eigen keuze. Die dominee moet een gelijkenis vertellen. Hij moet een mooi verhaal vertellen. Met een bepaalde mentale strekking op de moraal van het verhaal. En dat moet hij zo doen dat niemand gekwetst wordt. Dat niemand kan zeggen, nou gaat hij het over mij. Herkenbaar, niet waar? Dat was niet alleen het probleem met die Danieten. Dat ze de plek verlieten die God hen toegewezen had. Maar dat ze ook nog zo ver van de weg waren, zo zeer de weg kwijt waren, dat ze naar een valse profeet gaan en die vragen, vertel ons wat God wil in ons leven. Vertel ons wat God wil. Het is alsof een kerkganger die zegt, ik wil niet langer meer bij die gemeente horen, zegt, laat ik eens de horoscoop raadplegen. In de libellen of zo. Dan hoor ik wel wat God van me wil. lijkt een goed alternatief. Ze gaan naar een occultist, iemand die dus met demonen contact heeft, want de Teraphim staat voor contact hebben met demonen. Dus de inductor, die ook tegenwoordig occultisten gebruiken, maar dat zijn er andere apparaten of vormen. Denk aan de kristallenbol van de waarzegger die overbekend is, maar wat minder bekend is. Nee, laat ik erover zwijgen, want ik maak soms mensen nieuwsgierig. Occultisme is eigenlijk altijd hetzelfde. Het is het oude lied van de Satan. De mens wil als God zijn. Hij wil doen wat goed is in zijn eigen ogen. Dat is toch goddelijk? Als ik kan doen wat goed is in mijn ogen, dan kan ik dus bepalen wat goed en wat kwaad is. Dat is de grote verleiding van het occultisme. Deskundigen zeggen de divinatio of de zelfvergoddelijking. Want je voelt je toch geweldig als je mensen de handen kunt opleggen en magnetiserend genezen. Je voelt je toch een soort god als je anderen kunt vertellen. Nadat je een handlijn, nou dan zeg ik het al. Nadat je hebt gelezen wat een toekomst is. Pas op voor vrijdag de 13e enzovoorts. Miljoenen mensen in onze tijd tot in regeringskringen toe. Raadplegen waarzeggers. Om te weten wat God wil. Dan ben je ver van huis. Dan ben je de weg kwijt. De Danieten waren de weg volkomen kwijt. Maar dan moet je eens even op je in laten werken. Dat ze dus tegen die valse profeet, die occultist zeggen. Althans tegen zijn handlanger, die leviet. Vraag aan de Heere of de weg die wij gaan de goede weg is. Ze willen bevestigd worden. Dat moet je maar brutaal zijn. Ze wisten van tevoren dat het de verkeerde weg was. Ze hadden moeten zeggen tegen elkaar, die strijdbare mannen met z'n 600. Laten we een strategie bepalen om die druk van de Filistijnen op te laten houden. Laten we de druk van boven van de Amorieten, zoals ze hier genoemd worden, laten we die proberen te weerstaan. Want God zal voor ons tijden gelijk hij gestreden heeft in de dagen dat we uit Egypte werden uitgevoerd. Er was geen geloofstaal meer. Er was geen moed meer. Er was lafhartigheid en halfhartigheid. Dat vinden we vandaag de dag ook in de kerken. Of zie ik het verkeerd? Waar is nog die moed van onze vaderen? Om te gaan voor de wezenlijke dingen. Wat houden we ons op met pietpraat en geneuzel en de grote verdrukking is aanstaande en de wederkomst van Christus is nabij. Lieve mensen, laten we ontwaken. Hoe durven wij, als we een verkeerde weg gegaan zijn, God ook nog eens te vragen, zegen die weg. Die Amerikaanse uitlegger, die zegt, het voorbeeld in Amerika is dat christenen in de Verenigde Staten zeer gemakkelijk vriendschappen aangaan met de wereld. Onder het mom dat ze van deze tijd zijn en midden in deze tijd staan en dat ze misschien op die manier andere mensen die nog ongelovig zijn tot de Heer Jezus kunnen brengen. En de kerk, die is nog vol in Amerika, maar gevuld met mensen die geen hartelijke relatie meer met God hebben, maar een eigen religieuze pakket hebben gekozen. En bij dat pakket hoort ook dat je heel tolerant bent, super tolerant bent ten opzichte van wereldse mensen. Ja, natuurlijk wordt er wel eens gepreekt uit 2 Korinther 6. Heb geen gemeenschap met de ongelovigen. Wat is er voor gemeenschap tussen Christus en Belial? Zo scherp wordt er door de Heilige Geest gesteld. Natuurlijk horen die Amerikanen en die Hollanders dat ook. Maar ze zijn al zo ver weg in een eigen religieuze pakket. Dat ze het of niet horen, of als die dominee het zegt. Nou ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik maak zelf uit wat volgens mij goed is. De manier waarop die dan nieten zijn veranderd, is de manier waarop we omgaan met Gods geboden. Ze hebben Gods gebod naast zich neergelegd en zijn zelf gaan bepalen wat er goed was en wat kwaad was. En aan het eind van het hoofdstuk dan hoor je de schrijver van de Richteren met grote droefheid constateren wat het gevolg daarvan is. Ik heb straks bewust een pauze ingelast, dat de Danieten tot aan de exil, tot aan de ballingschap toe, het hebben volgehouden om die mix te zoeken tussen God nog een beetje dienen en vooral eigen tijd zijn en met de wereld meegaan. En weet je wat zo opvallend is? Dat zegt ook heel veel over de manier waarop vandaag tienduizenden christenen in de kerken verslagen worden. Worden ingepalmd. Dat is dat ze de conclusie trokken, die Danieten, uit hun voorspoed, dat God met hen was. Die Leviet, die handlanger van die occultist, had gezegd: ga in vrede. De weg die u gaat is voor de Heere. En als je nou 10 jaar later naar dan Danias was gereisd, waarvan trouwens de overblijfselen nog zichtbaar zijn van die periode, en je had aan een van de inwoners van het voormalige Laïs, wat nu dan heet, gevraagd: sta je nog achter die beslissing van toen? Dan had hij gezegd: voluit. Want God heeft ons gezegend. We kwamen hier en we hebben die kolonie van de Sidoniërs zo als een rijpe appel kunnen binnenhalen. Het was een fluitje van een cent. Die stad kunnen veroveren zonder dat er amper bloed vergoten werd. En kijk eens wat een schitterende welvaart we hier hebben. En zie eens wat een ooft en zie eens wat een vruchtbaarheid op de korenvelden zichtbaar wordt. En dat wij hier ook een stil en gerust leven hebben. Ja, we zijn wel wat verwijderd van de rest van de stammen van Israël. Maar daar hangen de mensen veel te veel. Voor ons gevoel hoor. Daar hangen de mensen veel te veel aan die oude woorden van Moshe, van Mozes. Die zijn niet meer van deze tijd daar zo. In Jeruzalem en omstreken en zo. Lees het maar na hoor, ik zit u geen dingen te vertellen die niet kloppen. Joodse uitleggers die geven een heel saillant detail ook over het einde van dat hoofdstuk, wat best wel schokkend is. Er staat dat die Danieten op een gegeven moment in Dan een gesneden beeld oprichten en Jonathan, de zoon van Gerson, de zoon van Manasse, was de hoge priester. En dan zeggen de Joodse uitleggers: het woord Manasse is een codewoord. Ik zeg maar even heel eenvoudig. Voor het woord Mozes. Verschil van 1 letter in het Hebreeuws. Moshe of Manasje. Want de schaamte over wat hier gebeurt is te groot. Mozes kon hier niet neergeschreven worden. Het kon niet bestaan dat de kleinzoon van Mozes een afgodscultus dreef. Als priester daar was. Of dat waar is of niet, wordt door christenuitleggers weer betwijfeld. En goed, daar is discussie over. Daar zijn we nog niet uit, blijkbaar. Maar één ding is zeker. De schande dat het volk dat God uit Israël had geleid door een krachtige armen zeven oog had gespleten. En ze waren al de stammen het beloofde land binnengegaan. De schande dat een van hen, de stam van Dan, zich zo ver liet gaan, was te groot. Het is niet toevallig, o lieve mensen, dat in de lijst van de 12 stammen in Openbaring 7 de 144.000 uit Israël, de stam van Dan niet meer voorkomt. Het is niet toevallig, gemeente, dat in de vroege kerk gezegd werd, de antichrist zal voortkomen uit de stam van Dan. Dan is als een adder langs de weg om gemeen in de hielen te bijten. En hij bijt vandaag de dag, hè? De geest van de antichrist waart onder ons rond. In de kerken, waar ook in ons volk. En niet alleen in Amerika. En die probeert ons duidelijk te maken, er is één ding wat jij moet doen. Als je een echte christen bent, moet je zozeer vrij zijn, in Christus zijn, je bewust zijn van je kindschap, van je vrijheid, dat jij mag doen wat goed is in jouw ogen. En daar mag niemand aankomen. En zo zien we de kerk te gronden gaan. Omdat mensen het volhouden. De gemeenschap niet meer zien. Ook niet meer denken aan hun kinderen en kleinkinderen, wat ze aanrichten. Maar ze gaan door. Lieve mensen, ik roep u op. Als de Heilige Geest ons vanavond eraan ontdekt, dat we misschien ook al een eindje op de weg van Dan zijn gegaan, hè? Om terug te keren. Dat is een ander woord voor bekeren. Terug te keren tot Hem, Jezus Christus, die ook Danieten en alle anderen die van de stam van Israël zijn, heeft gezien en geweend heeft, gehuild heeft, omdat Hij ze bijeen wilde vergaderen. Gelijk aan hen, haar kuikens, en ze wilden niet. Ik predik u geen Christus die met de vuist staat of met de vinger omhoog en zegt, en nou is genoeg. Die dag die komt, hè, de dag des oordeels, de dag des Heren komt, brandend als een oven, en dan is het te laat. Maar vandaag staat hij voor u met geopende handen. En is hij het die u zijn vriendschap biedt. En zegt, laat je met God verzoenen. Jonge mensen, de enige die het patroon van het World Wide Web, wat ons inweeft in de netwerken van de Satan, kan doorbreken, is Jezus. Heb je het RD gelezen gisteren? Als je het nog niet gedaan hebt, of ga dan digitaal eens opzoeken wat daar gisteren stond over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot onze mobiel. Ik noemde het vanmorgen even, de augmented reality. Dan schrik je van wat er gaat gebeuren, wat in wat voor tijd we leven. Het is niet zomaar wat dat de Heer Jezus aankondigt van de kerk van de 21ste eeuw, onze tijd. Indien het mogelijk ware, zo zouden de uitverkorenen verleid worden. God dank dat dat niet mogelijk is. Anders gaat het gebeuren. De weg van de Danieten is een verschrikkelijke weg. En als we bevestiging zoeken van die weg, krijgen we ze bij valse leraars. Die spreken over vrede, vrede, geen gevaar. Je kunt ze op internet opzoeken, via de tv kun je ze raadplegen. Maar hij die van ons wordt aangebeden, Jezus Christus,
is een ware leraar. Israëls herder en die van de gemeente. En hij zegt tot ons: als je een probleem hebt met de waarheid, die moet ik geloven. Ik ben de waarheid. Als je een probleem hebt met je leven, hoe hou je het vol? Ik ben het leven. Als je de weg kwijt bent, mijn zoon, mijn dochter, ik ben de weg. Voor zover een predikant hem naspreekt, hè, is het goed. Word je ook zelfs bevestigd. Want hij zoekt die bevestiging juist. Hij wil ons juist bevestigen en schragen. En ons duidelijk maken dat wij uit Sion geboren zijn. En dat nog wereld, nog duivel, nog de invloed van welke geest ook in onze tijd kan verhinderen dat God ons thuis zal brengen. Hij is het die garant staat voor een veilig domein op het World Wide Web. Wat zeg ik? Een domein, een plaats in de hemel waar hij de rest van de erfenis bewaart. Om die te onthullen, zegt Petrus, in de laatste tijd. En dan moeten we niet alleen denken dat de Heer Jezus bij zijn wederkomst de aarde zal vernieuwen en de mensen zullen uitstromen over de vernieuwde aarde en de erfenis in ontvangst zullen nemen. Nee, maar voordat Jezus terugkomt, zal hij onthullen aan de wakende kerk dat ze erfgenamen zijn. Erfgenamen van God en van Jezus Christus. En die zekerheid is alleen voor hen die bereid zijn om het lam te volgen. De weg van het lam. De tegenovergestelde van de weg van dan. Onthoud het voor je les, voor de rest van je leven. Laat mijn Heere de lekkernij van de weg van dan niet smaken. Maar geef dat ik de weg van u het lam mag proeven en smaken. Want lof zij het lam, hij is goed. Ik ben dan wel gewoon, nu al en ook straks als de grote verdrukking komt, in bange dagen mijn benauwdheid God te klagen. Ik heb daar geen horoscoop voor nodig of een valse priester. Want God die alles ziet, hoort mij en verstoont mij niet. Heere, wat voor goden de heidenen in 2009 roemen. Niemand is bij u te noemen. Daden als uw grote daan treft men nergens elders aan. Is dat uw taal? Is de taal van een kind van God. De taal van een hemeling. De taal van een erfgenaam. En wie op Jezus ziet, you get what you see. Je krijgt wat je ziet. Leven. Eeuwig leven. Amen. Zingen wij Psalm 86, het vierde en het vijfde vers. Psalm 86, vers 4 en vers 5. danken, gemeente.
Heren, wat een wonderlijk iets is het dat u met ons van doen wil hebben. Mensen die als die valse profeet zeggen: wie is gelijk aan mij? In plaats van: wie is aan God gelijk? Die ook door de tijdgeest beïnvloed vooral datgene doen wat goed is in onze eigen ogen. Niemand ontsnapt van die invloed. We belijden het u eerlijk, Heren. Gedenk dan nog aan het woord gesproken door uw knecht waarop hij verwachting heeft gekregen. Dit woord, want het woord kan alles wat wij niet kunnen. De dingen die bij de mensen onmogelijk zijn, onmogelijk bij God. Gij kunt de harten veranderen, onze karakters vernieuwen, ons leven in het licht van uw woord plaatsen en de ware vrijheid doen opsnuiven. Het rieken van de vrezen des Heren. Heren, begeef en verlaat ons niet, opdat er eer ook in deze landen wonen, Voorneputten, Rotterdam, de Randstad waar we ook vandaan komen, en uw luisterrijk in ons leven tevoorschijn komt, omdat datgene wat u bedoelt met uw gemeente in het laatste der dagen zichtbaar worden, dat ze volgelingen van het Lam zijn. U alleen, u loven wij, doen ons blijven bij deze lof, want lof betaamt de oprechten. Geef ons de genade om te eindigen in ons leven bij deze lofverheffing en aanbidding. Want zo zullen we instemmen als we de ogen gesloten hebben in deze wereld met de engelen, als we ze openen, daar waar Jezus is, bij hen die boven zijn. Lof betaamt ons, Heren, en we trachten die lof te brengen, ook al is er geen rund in de stalling en geen gewas op het veld. En moet er van de kerk gezegd worden dat het werk van de vijgenboom soms ook daar ligt. Nochtans zullen we in de Heren opspringen van vreugde en ons verheugen in de God van ons heil. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot, gemeente, uit Psalm 75 vandaag, van het eerste vers, Psalm 75, vers 1. Liefden, gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.